En dan moet je niet zeggen dat zijn ghetto's. Dan moet je zeggen, dit is het begin van de vernieuwing. En als je dat eenmaal ziet, dan kun je ook hoop hebben op meer geestelijk licht, meer innerlijk werken, meer kracht, meer vrijheid. Niet door anderen uit te buiten, maar door innerlijk vrij te zijn. En wanneer dat allemaal, vrienden, aan het einde van 93 scherper gedefinieerd en kenbaar is dan op dit ogenblik, dan hoop ik dat u zich deze toespraak zult herinneren. Zult zeggen, ja, daar hoor ik ook bij. Erbij behoren, dat is het belangrijke. Niet ergens bij behoren, nee, bij het geheel behoren. Er deel aan nemen, het geheel verdedigen. Dat is het belangrijke. En dat zullen dan de komende jaren, ik denk 95, 96, 97, zo ver ontwikkelen dat eindelijk in 98 voor het eerst deze samenhang der mensen belangrijker wordt dan ideeën. Ideeën worden ideologieën. Ideologieën worden idealen. En idealen zijn onwerkelijke dromen die zichzelf in de werkelijkheid voortdurend loonstraffen. Realiseer je dat? Dan komt de werkelijkheid naar voren. En de daaropvolgende 40, 50 jaar zeker, zult u zien, de samenhang in de wereld opnieuw groeit. Zeker met isolement van de continenten tegenover elkaar. Want nog steeds zal men het idee hebben, ja, maar wij. Hè? Maar wanneer Europa een geheel wordt, wanneer Amerika weer een geheel wordt, dan is het mogelijk, eindelijk, en niet alleen productiegewijs en werkgelegenheidsgewijs, weer een waar volk te creëren. Om iemand te parodiëren, de Nederlanders zeggen altijd dat ze jongens van Jan de Wit zijn, terwijl ze al lang bij Albert Heijn terecht zijn gekomen. Dat is een treurig feit. Men beroept zich op het verleden. Men beroept zich op idealen, opstellingen die ergens door anderen zijn vastgelegd in geheel andere tijden. En men weigert ze aan te passen. Dat zal afgelopen zijn. En dan kan misschien voor het eerst de wereld naar een eenheid toegroeien, zeker omdat contacten van buitenaardse oorsprong dan eveneens plaats gaan vinden en daarbij dus de behoefte aan eenheid vergroten, omdat men anders door gevoelens van minderwaardigheid en machteloosheid te veel gekweld wordt. Zo, het was geen oratio pro domo, het was niet voor het huis, maar het was een poging om iets duidelijk te maken. Ik hoop dat ik geslaagd ben. Hebt u vragen, hebt u commentaar, zeg het maar.
Kan iedereen deze verandering meemaken?
Dat is gegarandeerd. Het zij aan uw kant, het zij aan onze, maar meemaken zult u het.
Dat was gevraagd.
Kan iedereen dit meemaken? Ja, natuurlijk. Als u zelf verandert, dan zult u ontdekken dat u in de verandering plotseling een heel andere functie en rol gaat spelen. En dat is voor iedereen even waar. Voor jong en voor oud. Voldoende?
Er is een voorspelling dat Nederland door een van de vloedgolven ongeveer voor de helft zal worden weggevangen. Dat
gaat los van de neus.
Dat is uw idee erover?
Ik weet niet of het een ambtelijke vloedgolf is. In dat geval acht ik het waarschijnlijk. Ik zou zeggen, Nederland zal inderdaad door overstromingen worden getroffen, maar dat zal heel waarschijnlijk pas over een jaar of 20 zijn. Dus niet dit jaar.
En dan zover inderdaad weggevaagd worden? tot Arnhem toe?
Nou, hoe ver het weggevaagd wordt, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik vermoed dat er een moerassenstrook blijft liggen en dat u dan voor werkelijke vaste grond zo ongeveer moet beginnen, Utrecht, begin van de Veluwe zo. En dan lopen er nog wel tongen verder land in natuurlijk. Maar dat is van later zorg. Dus en daar zijn maatregelen tegen te treffen.
Dan is Den Haag weg.
Dus geen hypotheek afsluiten.
Dan is Den Haag dus verdwenen.
Den Haag zal zeer waarschijnlijk een ruïne zijn op een paar overlevende duintoppen. En misschien is het een zegen voor Nederland als Den Haag verdwijnt.
Dergelijk iets stond inderdaad het boek wat ik de mensen citeerde. Iets dergelijks zou gebeuren als er een asteroïde op de aarde neerkomt.
Ja, maar die asteroïde komt niet. Spijt me, maar daar is voorlopig weer eens enorm wansucces geprolongeerd.
Wat is de oorzaak van die vloedgolven?
De oorzaak van de vloedgolven is eenvoudig. Een verandering van de atmosferische structuur, waarbij stormen en getijden plus een langzaam hoger worden van de waterspiegel een grote rol speelt.
20 jaar
kijk. Ongeveer. U hebt dus nog even de tijd.
Die aanpassing in de natuur, die veranderingen, wat voor veranderingen zijn dat mutaties die optreden?
In de eerste plaats hebben we natuurlijk in de zeeën op het ogenblik al te maken met mutaties. Er ontstaat een totaal nieuwe plantengroei. Laat ik het heel eenvoudig zeggen. In Afrika was een bekken dus, waarin het droge jaargetijde de zee binnen spoelde. En er ontstond dus een zoutwaterhuishouding met de bijbehorende vogels enzovoort enzovoort. Wanneer de moesson kwam, wanneer dus de regen kwam, dan veranderde dat en dan werd het tijdelijk een zoetwatermeer. Nu zou je zeggen, ja, dan komen er natuurlijk andere bewoners, maar die zoutwaterplanten houden het niet. Het blijkt dat zich daar planten ontwikkeld hebben die zowel in zout als zoetwater functioneren. En in beide gevallen wel hun uiting, dus hun bladvorming of wiervorming, iets wijzigen. Maar toch functioneren. Het blijkt ook dat er vogels zijn, de flamingo's zijn er bijvoorbeeld, die in beide getijden hun voedsel heel goed weten te vinden. Terwijl de invallende vogels die dus midden op het water bezig zijn, wel van soort veranderen in die periode. Ja, dat zijn allemaal dingen, je kunt dat onder andere vinden in de buurt van Tanger, geloof ik. Zo. Nou, dat houdt dus in dat wanneer de structuur verandert en dit betrekkelijk geleidelijk gebeurt, dat wil zeggen in de loop van 100 tot 200 jaar, en dat is inderdaad het geval op het ogenblik, er steeds meer levensvormen komen die zich aanpassen. De mens zelf heeft weinig behoefte om zich aan te passen, maar hij zal steeds meer afhankelijk worden van het kunstmatig klimaat waarmee hij zich omgeeft.
Zou dat kunstmatige klimaat niet meer zo destructief voor de mens zijn zoals in de kantoorgebouwen, waardoor gebouwenziekten ontstaan?
Ik vermoed dat er een ras komt die niet meer last heeft van gebouwenziekte, maar van straatziekte als ze buiten komen. Dat is een normale conditionering waar lichamelijk op wordt gereageerd. Het is wel zo dat wanneer je bevindt in een kooi van Faraday, luchtelektriciteit en luchtelektrisch potentiaal heel weinig invloed hebben en het zenuwstelsel daardoor niet wordt beïnvloed, maar anderzijds, wanneer er dus onvoldoende geladen deeltjes zijn in het gebouw zelf, ja, dan is dat een aantasting van de zenuwenergie. En dat kan dan weer voeren onder andere tot ziekteverschijnselen. Dus dat is de bouwwijze van het ogenblik. Men probeert dat beter te maken door er een plantje neer te zetten, dat dan ook succombeert, omdat ze vergeten het water te geven, en ze vergeten de mensen hoop te geven. Huh? Nou ja, goed.
En gaat dat dan veranderen?
Dat gaat langzaam veranderen, ja. Maar in de mensheid moet u dus rekenen met de neiging om het bestaande zo lang mogelijk te behouden. Zelfs de anarchist is in feite orthodox en behoudzuchtig. Hij wil namelijk alles behouden wat hem belangrijk maakt, ook wanneer hij al het andere daarvoor moet vernielen. Dan heb ik het over de moderne anarchist, hoor. Goed. Men zal proberen daar maatregelen tegen te nemen, maar u houdt hier geen rekening met de besluitvormingsprocessen in Nederland. Als je het eenmaal ontdekt hebt, dan moet eerst onderzocht worden of die ontdekking wel juist is, duurt ongeveer 2,5 jaar. Daarna moet beraad worden genomen en gaat men over tot planning, duurt ongeveer 7 jaar. Dan moet uiteindelijk ook nog ergens de mogelijkheid gevonden worden om het plan uit te voeren. Gezien de neiging van regering en bestuur om al te veel uit te geven aan weelde, want staatstoerisme neemt steeds toe, moeten wij er dus aan denken dat dat ook nog wel een jaar of 5 aanloopt voordat men beginnen kan. De voltooiing ervan zou ongeveer 30 jaar vergen. Dat wil zeggen dat we in het geheel moeten rekenen op 50 tot 60 jaren. Maar het proces zelf kan sneller verlopen, omdat men het voorlopig niet wil geloven. En als men het eenmaal gaat geloven, probeert om het met labmiddelen te doen. Men zoekt hier nooit naar een vernieuwing, een nieuw systeem. Men zoekt naar een ketellapper om de oude pannen nog te kunnen gebruiken. Ja, ik hoop dat u het niet te cynisch vindt. Ah, daar begint al een slag. Maar ik probeer gewoon duidelijk te maken dat om adequaat te kunnen reageren bij een dergelijke dreiging, een grote homogeniteit van werken en streven van de bevolking nodig is en gelijktijdig een snelle en plooibare besluitvorming die niet bang is voor een vergissing, niet perfectionistisch is, maar gewoon het beste doet wat ze op het ogenblik kan doen. Aangezien Nederland deze zaken voorlopig ontbeert, en Nederland over het algemeen traag is met de aanpassing, neem ik aan dus dat de maatregelen die genomen zouden kunnen worden, pas in tekening staan op het ogenblik dat je ze in werkelijkheid nodig hebt.
Tijd en afsluiting aanmaken.
Ja, afsluiten. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik kan dit onderwerp beëindigen. Ik wil het niet afsluiten. Want ik heb juist geprobeerd een paar poortjes voor het denken te openen. En ik zou wel gek zijn als ik die op slot deed. Vrienden, misschien is het niet zo interessant en zo hoog en zo esoterisch als u misschien gehoopt had. Maar het is wel gebaseerd op feiten. Wanneer u rekening houdt met hetgeen ik over het nu begonnen jaar heb gezegd, dan zult u zien dat ik alle reden heb om zo te spreken. En dan hoop ik dat u kijkt naar wat ik gezegd heb over innerlijke vernieuwing en dat u dan probeert deze in uzelf te vinden en te versterken. Want dat is het enige waardoor de mensheid een versnelde aanpassing kan doormaken aan niet alleen een nieuwe eeuw, maar aan geheel nieuwe leefomstandigheden op aarde. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond.
Zo, goedenavond, vrienden. Dus u vraagt, we proberen er niet omheen te draaien. Als ik het niet weet, zeg ik het wel. En als ik het wel weet, dan merkt u het vanzelf wel. Ik antwoord zo kort mogelijk, is niet voldoende, kunt u aanvulling vragen. Eerste schriftelijke vraag graag.
Ik denk dat alles een begin en een eind heeft. Is dat zo? En wat is alles eigenlijk? Het gaat hierbij niet over de vraag of er bijvoorbeeld reïncarnatie bestaat.
Ik zou zeggen, alles heeft een begin en een einde als je een punt als beginpunt aanneemt. Maar een cirkel bijvoorbeeld heeft begin nog einde. Dit zeer eenvoudig grafisch voorbeeld is dan al meer als voldoende om te bewijzen dat er iets bestaan kan dat vanuit ons stand- en gezichtspunt eindeloos is. Ik geloof dus niet dat alle dingen hun begin en einde hebben. Dit zou ik alleen willen stellen ten aanzien van verschijnselen. Maar de oorzaak achter de verschijnselen lijkt mij eindeloos vanuit mijn standpunt. Voldoende?
Nee, het alles is ook een verschijnsel.
Alles wat wij waarnemen is verschijnsel. Maar de oorzaak van al deze verschijnselen, de energie die erachter zit, die voor ons niet als zodanig kenbaar is, is, zover ik na kan gaan, altijd dezelfde en dus vanuit mijn standpunt eindeloos. Nou, u hoeft helemaal niet overtuigd te zijn. Kijk eens, de meeste mensen hebben graag dat alles een begin en een einde heeft. Dan weten ze tenminste waar ze aan toe zijn. Hè? Maar het is zo dat wanneer je kijkt naar leven bijvoorbeeld, dan blijkt dat leven van vorm verandert, of structuur als u dat liever wilt, maar dat het leven zelf, inclusief de persoonlijke eigenschappen van dat leven, een zeer lange tijd blijft voortbestaan nadat de stoffelijke vorm ten einde is. En als je dat hebt vastgesteld, dan zeg je, nou ja, goed, dan is er dus, wat dat betreft, misschien een einde, dat weet ik niet, ik denk het, maar in ieder geval is het vanuit de tijd en de waarneming in de tijd gerekend, toch alweer eindeloos.
Voorwaar, zal de antroposofie aan het eind van deze eeuw verdwijnen en ontstaat er dan een andere stroming?
Nou, als stroming zal het waarschijnlijk een wat aarzelend en bedekt bestaan blijven voeren. Want de antroposofie is uiteindelijk gebaseerd op het totaal van het menselijk weten en kennen en het daarin ageren volgens die erkenningen. En ik denk dat de praktijk daarvan nog heel lang zal blijven bestaan. Maar of dit nu als antroposofie, als beweging dus, nogal lang bestaan is, beschouw ik betwijfelijk het. Datzelfde geldt ook voor de theosofie en Christian Science, plus nog vele andere minder bekende groeperingen. Zij lopen langzaam maar zeker naar hun einde toe, omdat hun stellingen en thesen niet als axioma gehanteerd kunnen worden in een snel veranderende wereld. Voldoende?
Zijn er ontwikkelingen in Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika het komend jaar?
Zuid-Afrika, politiek gezien gunstige ontwikkelingen, maar in stamoorlog zeer ongunstige. En daarnaast kregen we ook nog een paar leuke solo's moorden van de boeren. Dus daar ziet niet zo goed uit. In Zuid-Amerika is er een voortdurende strijd tussen de rijken, de machthebbers, en de armen. En de armen zijn voorlopig nog niet in staat om zich door te zetten, of schoon bepaalde revolutionaire bewegingen, zowel in Brazilië, Argentinië als in Chili, van zich laten horen. Voldoende?
Bevinden zich in ons zonnestelsel momenteel ruimtevaarders die van andere zonnestelsels afkomstig zijn?
Nou, dat zou ik na moeten vragen. Ik hou het nooit zo bij. U kijkt ook niet wat voor wagens er op straat voorbij rijden. Dus u moet me dat vergeven. Ik zal kijken of ik de informatie kan vinden, zal ik ze u geven.
Zal er ooit een bewijs komen van het feit dat Atlantis heeft bestaan? En waar op aarde lag dit continent en hoeveel vierkante kilometer besloeg haar oppervlakte?
Ja, het aantal vierkante kilometers ken ik niet. Het bestond uit een aantal eilanden, waarvan het grootste ongeveer vergelijkbaar was met, zeg maar, Creta bijvoorbeeld. Of Sicilië, zelfs één. Maar het waren een aantal rijken, het waren er in het geheel 13, 14. En al die eilanden hadden een gemeenschappelijke basis en kwamen dan samen rond de Gouden Zuil om steeds weer hun onderlinge afspraken te bevestigen. Dus de ambtenarij was toen ook al aanwezig. Een bewijs ervoor. Er zijn bewijzen gevonden voor verzonken beschavingen en er zullen er waarschijnlijk meer gevonden worden. De grootste kans dat dit bij Europa gebeurt ligt ongeveer op 0 graden 0. Dus waar de meridiaan van Greenwich de evenaar snijdt. Daar namelijk zijn nog wat ruïnes over, die eventueel, wanneer ze van alle drap en stof vrijgewoeld worden, nog kenbaar zijn als zeer oude beschaving. Overigens, ze bouwden zonder cement, zoals u misschien weet, en dat betekent dus dat als de zaak uit elkaar valt, je een aardig rotsteentje overhoudt. Voldoende?
Hoe zal het dit jaar de effectenbeurzen vergaan?
Nou, de effectenbeurzen zelf gaat het natuurlijk altijd goed, zolang er maar handel is. Maar als u vraagt hoe het zal gaan met aandelen, heel veel aandelen zullen een ernstig koersverlies leiden, punt 1. Bij bepaalde fusies zal tijdelijk de koers stijgen, om daarna nog sneller te dalen. Het verlies op de Dow Jones zou bijvoorbeeld ongeveer 800, 900 punten kunnen bedragen in het eerste half jaar. Wanneer we dat omrekenen voor de beurs in Amsterdam, dan zal het waarschijnlijk op ongeveer 60 punten liggen. Voldoende?
Is de theorie van Rupert Sheldrake over de morfogenetische velden een realistische?
Ik ken ze niet, durf geen oordeel te geven.
Misschien de opsteller het kan toelichten, de vraag?
Ja, misschien. Ik heb hem zelf niet gesteld, de vraag. Het een beetje neer op een soort telepathische velden die er zijn, die ontwikkeling in generaties verderop steeds meer bevorderen. Ratten die op het ene moment een proefje leren in Engeland en in andere landen worden, gaan ratten dezelfde trucjes eigenlijk kennen. Dus een soort overdracht.
Ja, dat is gewoon gemeenschappelijk bewustzijn. Er is een gemeenschappelijk bewustzijn waarbij een ieder die door concentratie op een bepaald punt afgestemd raakt, een aantal van de gegevens die in het gemeenschappelijk bewustzijn aanwezig zijn, in zichzelf opneemt en daardoor komt tot bepaalde ontdekkingen, trucjes en dergelijke. Dat is een heel gewoon verschijnsel. Maar ik dacht dat het hier daarnaast ging om de zuiver telepathische uitstraling die elke mens inderdaad heeft, maar in verschillende sterkten. En dan zou mijn antwoord moeten luiden dat de wederkeer empathische beïnvloeding toeneemt, maar niet de telepathische mogelijkheid van de mens in de komende jaren. Huh? Voldoende?
Kunt u iets zeggen over de uiteindelijke conclusies van de afgelopen WESAC-bijeenkomst?
Ja, mag ik het heel, heel simpel zeggen? Laten we deze keer de nadruk maar eens leggen op de ellende, want als we proberen goed te doen, is het toch maar dweilen met de kraan open. Met andere woorden, het conflict speelt vanuit de Witte Broederschap een belangrijke rol om tot hervorming te komen, daar dit op niet conflict berustende hervormen langzaam maar zeker vastloopt op allerhand mammoetachtige menselijke structuren, waarin het gedrukte woord belangrijker is dan de mens.
Sommige sprekers uit de geest, niet allen, verwachten plus of min 2000 een zichtbaar bewijs van buitenaards leven. Eén of meerdere ufonauten laten zich dat op aarde zien. Hoe kunnen deze sprekers daar zeker van zijn? Hebben die ufonauten hen dat al verteld, of is het een waarschijnlijk vermoeden?
Het is een waarschijnlijkheid gebaseerd op de interesse die voor de planeet bestaat en gelijktijdig de verslechtering van de mogelijkheid om zuiver water in te nemen, wat in sommige voertuigen als een reactiemassa wordt gebruikt. En ik neem aan dat wanneer de aarde dan zelf weer ietsje rustiger gaat worden, men zal proberen om de nodige kennis over te dragen om die aarde weer wat gezonder te maken. Maar dat is een vermoeden. En ik zou dat niet met zekerheid rond het jaar 2000 willen plaatsen. Ik denk dat het waarschijnlijk wel een jaar of 10, 20 later zal zijn. Voldoende?
Is het voor u zeker dat de zogenaamde graancirkels in Engeland allemaal door alcohol benevelde grappenmakers gemaakt zijn? Zelf konden deze enkele niet verklaren.
Ja, laat ik het zo zeggen. Men begint als met een idee, wordt idealist, wil dan cool blijven, wordt alcoholist en dan weet men zelf niet meer wat men uit het idee heeft gemaakt. Maar laten we zeggen dat er meer dan 99% kans is. Ik laat dus een kleine twijfel over, er zijn namelijk twee dingen waarbij ik niet met absolute zekerheid kan zeggen dat ze zo zijn ontstaan. Maar ik neem toch wel aan dat gezien het grote percentage dat door menselijke handelingen ontstaan is, dat kleine stukje, die één of twee, ook inderdaad onder dezelfde rubriek kunnen worden gerangschikt voorlopig. Voldoende?
Zouden Sai Baba's, zogenaamde gouden en zilveren gematerialiseerde voorwerpen, bij scheikundige behandeling zich ook als goud en zilver gedragen, of is het namaak? Wat klopt er niet aan zijn materialisaties? Wat is echt, wat is onecht?
Ja, dat is een vraag die ik me altijd stel als ik naar jullie wereld kijk. Maar een materialisatie bestaat in feite uit fijnere dan de normale materie, welke ruimtelijk zodanig wordt gegroepeerd dat zij meestal tijdelijk een vorm aanneemt die voor anderen materie is. Dergelijke voorwerpen hebben de neiging snel te vervluchteren en ze bezitten niet alle kwaliteiten van het oorspronkelijk materiaal, omdat de binding van kern met omloopbanen aanmerkelijk zwakker is dan normaal. Voldoende?
Van een bevrijde geest wordt als kenmerk genoemd dat hij nooit droomt. Zijn ego en ook het denken en denkrestanten is weggevallen. Krishnamurti zei, desgevraagd, dat hij nooit droomde. Vergiste hij zich?
Ik zou het niet graag van zo'n wijze zeggen, maar het is waar. Hij was zich van zijn dromen niet bewust, omdat zij een lichamelijke oorzaak en reactie betekende, waaraan zijn persoonlijkheid praktisch geen deel had. Voldoende? Dat snapt u niet? Nou, een droom is een hersenwerking, mede bepaald door eventueel van buiten tot je doordringende prikkels, plus geheugenpatronen. Dit is dus een zuiver stoffelijk proces. Wanneer nu het werkelijke ik zich in een andere staat bevindt, dan wordt deze droom niet beleefd, dus duidelijk. En wanneer de droom niet belangrijk wordt geacht, zal de droomherinnering praktisch nil zijn. En daar hebben we hier mee te maken. Voldoende?
Als de komende 20 jaar, onder druk van rampen, economische crisis en een miljard slachtoffers, de grote geestelijke ommekeer ten goede komt, is het dan niet wat wrang dat de prijs daarvoor, een miljard slachtoffers of meer, door de zwaksten en armsten, de niet direct schuldigen, betaald moet worden. De economische sterken handhaven zich toch wel waarschijnlijk immers.
Die gaan ook failliet. En als u denkt aan Black Friday, toen waren er ook een hele hoop mensen die plotseling wilden vliegen. En dat vanuit een wolkenkrabber deden, omdat ze toch al failliet waren. Maar laten we reëel zijn. Die armen die hebben geen leven dat nou werkelijk de moeite waard is, zult u toch met mij eens zijn. Als ze dood zijn, leven ze verder. En ze kunnen eventueel later weer in de stof leven, onder andere in betere omstandigheden. Kun je beter de armen nemen, want die leren geestelijk makkelijker bij dan de rijken, die denken dat hun gewicht nog steeds ligt in een kluis of zo. Voldoende?
Zal de kennis van de genetica omtrent de menselijke cel en de kern daarvan dusdanig toenemen met enkele jaren, dat men virussen in de levende cel weet te isoleren en te vernietigen, in plaats van alleen maar de symptomen met medicijnen te bestrijden?
Men zal waarschijnlijk, maar dat duurt nog wel een jaar of 20, 25, zover komen dat men praktisch alle, ook door virus veroorzaakte ziekten, kan bestrijden door een bepaalde verandering in de genetische keten van de eigen cellen aan te brengen en deze dan vervolgens weer in het lichaam te plaatsen, zodat ze zich vermenigvuldigen. Voldoende?
Zou men dan ook op grond van toegenomen genetische kennis of door de medische vinding erin slagen het verouderingsproces te stoppen of zelfs om te keren? En is u enigszins bekend hoe dat zou kunnen?
Het is mij wel enigszins bekend hoe dat kan, ja. Er zijn zelfs al mensen die dat ook zonder medische kennis en ingrepen tot stand hebben gebracht. Maar we moeten ons één ding wel realiseren, dat een dergelijk terugdraaien van de ouderdom, en dat is inderdaad wel mogelijk hoor, maar een dergelijk terugdraaien erg wrang zou zijn voor de erfgenaam. U had de term wrang daarnet toch bij de vraagstelling, dus ik die even gebruiken. En bovendien, wanneer er nog steeds geen neiging bij de mensen bestaat om hun voortplantingsdrang te beleven zonder dat er een overmaat aan vruchten uit voortkomt, dat dan, nou ja, de wereld zo langzaam maar zeker alleen staanplaatsen biedt, behalve voor degenen die willen baden. Dus u moet het goed begrijpen, zelfs wanneer dit mogelijk zal zijn, zal het in de huidige structuur alleen gebruikt worden om de machtigen aan de macht te houden, niet om de armen een langer leven te geven. Duidelijk?
Hoe heeft het concurrentiedenken ingeburgerd kunnen raken? Is concurrentiedenken de ware aard van de gemiddelde mens, misschien wel erfelijk overgedragen, of is het aangeleerd, of is het gevolg van een kleine competitieve minderheid die de meerderheid haar smaak heeft weten op te leggen?
No. Even voorkomen dat ik voor snotneus sta, hè. Het is zo dat competitie, en dus in feite een vorm van concurrentie, bestaan heeft al onder de voor Homo sapiens bestaande stammen. Dus bij Pekingiensis, de Neandertaler en zo bestond dat ook al. Alleen ging het er toen om wie de meeste oogsten binnenbracht en wie het hars kon slaan en daardoor de meeste vrouwen in zijn hol kon slepen. Maar ook dat is een soort concurrentie, zoals u begrijpen zult. En het resultaat is dat hij die het beste slaagt, de baas is over de anderen. Dat dit dus voortbestaat en andere vormen aanneemt, bijvoorbeeld in handel en dergelijke, hoeft u niet te verbazen. Mag ik erop wijzen dat de Venetianen zelfs al rond 800 na Christus concurreerden op verschillende markten en zelfs geprobeerd hebben om de uit het noorden bepaalde barnsteenhandel in handen te krijgen, waarvoor ze expedities hebben uitgestuurd, et cetera. Ik wil maar zeggen, dit is zo oud dat de weg naar Rome er nog jong bij is. En of dit in de mens ingegroeid is, ingewoekerd is, ingelegd is, ja, het lijkt mij wel, het schijnt een deel te zijn van de eigenschappen die je nodig hebt om jezelf te handhaven. Je moet bereid zijn om strijd aan te gaan, en die strijd zal dan altijd ook weer voeren tot strijd met degene die jou in een situatie willen brengen waarin je liever niet bent, of die voor jou een vermindering van mogelijkheden zou betekenen. En vroeger was dat zeer waarschijnlijk de mogelijkheid tot voortplanting. Ze wisten wel niet precies waar het vandaan komt, maar dat ze er wat mee te maken hadden, dachten ze toch wel. En nu is het op het ogenblik kapitaal waar het om gaat. Maar concurrentie, ja. Concurrentie betekent alleen dat je steeds meer wilt verkopen, steeds meer wilt vervaardigen, om daardoor beter en goedkoper te zijn dan een ander. Dat is natuurlijk onzin. Je moet gewoon proberen wat je kunt op redelijke basis te maken in die hoeveelheden die je op een redelijk winstgevende wijze kunt afzetten. En dat je tegen een ander kunt zeggen, nou, als jij het beter weet, maak je het beter, dan maak ik wel wat anders. Maar dat doen ze tegenwoordig niet. Integendeel, er wordt op het ogenblik meer geld verspild aan het uitvinden van nieuwe verpakkingen dan aan het vinden van een minder schadelijk zeepoeder. Voldoende.
Is onze maatschappij dan alleen beheersbaar door de vrije markt? Of is het alleen een groot dogma? En zelfs bestaat de vrije markteconomie wel? De landbouwsubsidies in de rijke landen zijn nog groter dan alle ontwikkelingslanden.
Er bestaat nooit een vrije markt, omdat er altijd factoren zijn die die markt beheersen. En anderen zich bij die factoren hebben neer te leggen. Dus vrije markt is een illusie. Er zijn heel veel manieren om de mens te regeren. De twee meest gebruikte zijn hebzucht en angst. Door beide kun je een economie beheersen. Voldoende.
Is kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke structuren wel nodig om de maatschappij te kunnen veranderen? Of is dit een denkfout?
Dat is een denkfout. Hoe meer je weet over de psychologie van de mens en de economische structuren, hoe meer je je laat obsederen door de dingen die daarin niet kloppen, terwijl je niet in orde brengt wat buiten deze zaken om op het ogenblik fout is. U bent net als die orthopeed die zei, ja, ik heb nu eenmaal mijn specialisme, het is jammer dat u slechtziend bent, maar ik zal u steunzolen geven.
Let op de tijd, de laatste schriftelijke vraag. Zijn er in Nederland, los van de onmerkbare stille invloed, nog andere bronnen dan de ODV, die lering van de laatste wereldleraar hier verspreidt, bijvoorbeeld in schriftvorm? Of duurt het nog wel een jaar of 10 voor het zover is?
Er zijn al meer bronnen die iets van die leringen verspreiden. Ik kan ze niet noemen hier, en dat is ook niet belangrijk. Schriftelijk, daarvan ben ik niet op de hoogte. Ik had het of er op het ogenblik, in het zonnestelsel zijn. Er is op het ogenblik een schip dat ligt achter Saturnus, maar ik denk niet dat ze hier op aarde gaan landen. Zo, dat weet u dan ook alweer. Ik heb het nagevraagd, ik heb mijn woord gehouden. Ik dacht dat ik ook de andere vraag beantwoord had. Zo, nee, dan zegt u het mij.
Zijn er nog mondelingen vragen?
De stoffelijke emoties. In therapeutische zin heeft het de zin om emoties helemaal te gaan uitleven, trauma's te herbeleven. Of is het juist zinvoller om ze te vermijden op een andere therapeutische aanpak af te koersen?
Nou,
alles herkauwen of zijn er ook nog andere?
Ik zou zeggen, wanneer er sprake zijn van verdrongen trauma's, dat komt nogal eens voor, dan is het vaak heel goed om die even naar boven te brengen. Het is namelijk zo dat de onbekende, althans niet bewust gekende factoren, dominant kunnen zijn ten aanzien van de bewuste processen. In dat geval dus ja, voor de rest is het uitleven nou eigenlijk minder belangrijk. Het gaat er dood gewoon om dat je vindt waar de evenwichtsfactor ligt voor de persoonlijkheid en dat je dat evenwicht herstelt. De wijze waarop is dan in feite maar onbelangrijk.
En als mensen pijn of verdriet hebben, therapeutisch, moet je ze dan een hele lange tijd gewoon die pijn laten beleven of dat verdriet laten beleven? Moet je ze ook sneller sussen en naar iets anders toe brengen?
Wanneer ze weten waar het verdriet vandaan komt, is het niet nodig ze het verder te laten beleven. Als ze het niet weten, blijf zoeken totdat je de bron hebt gevonden. Daarna zus de zaken. Dus niet doen als een politicus die begint te sussen voordat hij het probleem kent. Eerst probleem kennen, dan sussen.
De vorige spreker had het over de overstroming dat over 20 jaar zou gebeuren hier in Nederland.
Mogelijk zou zijn.
Maar vorig jaar dus heeft er een spreker geweest en gezegd, nou dat komt pas over 400 jaar. Wie moeten we nou geloven?
Ik denk dat er hier een fout is. We hebben het hier gehad over klimatologische veranderingen, waardoor het gevaar voor een deel van Nederland groter wordt. Wanneer we het hebben over het smelten van de ijskap, dan is een schatting van 400 jaar redelijk. Wanneer ik zeg dat over ongeveer 20 jaar de zaak urgent wordt, dan zou ik dus zeggen, ik doe dit omdat ik weet dat hogere getijden ontstaan en het aantal stormwinden, en zeker ook uit westelijke en zuidwestelijke richtingen, dermate kunnen toenemen in de komende jaren, dat de huidige dijken en bewakingsmethoden niet meer voldoende zijn om instroming van zeewater te voorkomen. Nog mondelinge vragen?
Kunt u zeggen, er is onlangs weer een prachtig waterreductieverdrag gesloten. Zal de uitvoering daarvan omstreeks 2003 ook een feit zijn?
Het zou mij zeer verbazen, maar onmogelijk is niets. Verdragen worden namelijk gesloten op het ogenblik dat men een succes nodig heeft en wel over een zodanige termijn dat men makkelijk terug kan krabbelen wanneer dat wenselijk is. U leeft niet in een papieren samenleving, maar in een feitelijke. En idealen worden bepaald door economische factoren en niet economische factoren door idealen. En als u dat goed voor ogen houdt, dan zult u begrijpen waarom de moeilijkheid van dergelijke verdragen op lange termijn altijd ligt in het feit dat zij uiteindelijk alleen dan kunnen worden uitgevoerd wanneer de psychische en psychologische achtergronden daarvoor aanwezig zijn. En dat is in vele gevallen zeer te betwijfelen. Vrienden, ik geloof dat we daarmee ook de mondelingen aan het woord hebben laten komen. Ik geloof dat het een tijd wordt om langzaam maar zeker een slotrede te gaan bedenken. En u weet hoe we het doen. U geeft mij 3 woorden. Geen 3 zinnen, 3 woorden. Ja, er was laatst iemand die zei laatst tegen me, Zarathustra sprak, wat doet ze de wijberen geest, verliest die pijtje niet. Een zeer vrouwvriendelijke opvatting overigens, maar ja, daar kun je geen gedicht van maken. Huh? Dus dat u het goed begrijpt, 3 woorden.
Zon.
Zon.
Humor.
Liefde.
En liefde. Nou, ik zou zeggen, de zon van het leven is de humor die gedragen wordt door liefde. En dat is namelijk dit. Wanneer ik in mijzelf verwante band herken met alle tijd en zo, als deel van eeuwigheid, zonder angst en zonder spijt mijzelf aan het leven wijd, dan komt het ogenblik, haast elke dag, dat ik een ogenblikje stilsta, een ogenblikje lach, soms om mijzelf of om anderen, of om de onbegrijpelijkheid die voor wijsheid wordt versleten in een wat versleten tijd, dan denk ik bij mijzelf, ja, het was licht. Het is tijd dat het begon. En in mij liefde voor het leven en voor de mens, dat is de zon. Maar kan het licht in mij wel zweven en leven en verder voortbestaan? Als ik niet een ogenblikje soms al lachend stil kan staan en zeggen, ach, wij allen zijn slechts dwazen. Wij allen maken onze fouten. Wij allen zijn dus feitelijk één. Want de volmaaktheid blijft alleen. Maar onvolmaaktheid ongegriefd, wordt door de onvolmaaktheid ook geliefd en brengt dan zelfvolmaaktheid voort. Zo is de lach een machtig woord dat klinkt in onvolkomenheid en toch weer wekt volledigheid. Is dit voldoende? Nou, vrienden, dank ik u voor de meegegeven aandacht. Ik heb alle vragen beantwoord, hè. Ik had er eentje op de wachtlijst staan, maar die heb ik doorgegeven. En dan zou ik alleen u nog de volgende raad willen geven. Vertrouw de meteoroloog niet al te zeer. Maar als je uitgaat, kijk naar buiten en vraag je af, wat is het voor weer? Vrienden, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond, goede huisgang.